We zijn aangekomen naar hoofdstuk 5 vanavond. En ik vroeg me af of tijdens het lezen van dit stuk u het een en ander opgevallen was. Meer bepaald of dat je een verband ziet tussen hoofdstuk 4, waar we de vorige keer over hebben nagedacht, wat trouwens hier opnieuw aan bod is gekomen. Daniel herinnert koning Belshazzar aan wat zijn vader, voorvader, overkomen is. En hij herinnert hem aan het feit dat hij er geen lessen uit heeft geleerd. Dus er wordt duidelijk een heenwijzing gemaakt naar het vorige hoofdstuk, naar hoofdstuk 4, zoals we gelezen hebben. Is er daarin, voor jullie, als je het zo nu leest vanavond, enig verband die je meteen opvalt tussen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5? Inderdaad, maar dat was ook al het geval in hoofdstuk 2. Iedere keer worden we geconfronteerd met de onbekwaamheid van die mensen. Je vraagt je eigenlijk af waarom die mensen in dienst zijn bij de koning. Waarom ze op zijn loonlijst staan. Want wanneer het puntje bij paaltje komt, zijn ze nooit niet in staat om ook maar iets te verklaren. Hier zijn ze zelfs nog niet in staat om de tekst te lezen. Laat staan een verklaring te geven van het geschrift op de muur. Inderdaad, maar dat is niet specifiek tussen 4 en 5, maar het is zeker vermeldenswaardig.
En datzelfde verband ook, dat Belshazzar vergeten is dat Daniel daar wel komt. Dat hij niet meteen naar Daniel vraagt, is zijn vrouw die er helemaal moet in. Dus die gave dat Daniel had, is hij blijkbaar ook vergeten, wat Kluk zegt.
Ja, er al gewoon niet bij is eigenlijk. Of is er al geroepen worden.
Ja, maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de schrijver ons eigenlijk weinig of niks vertelt tussen de overgang van Nebukadnezar naar Belshazzar. Wat opmerkelijk is in dit hoofdstuk is dat er meteen met de deur in huis gevallen wordt. We weten niet wie dat Belshazzar is vanaf de eerste zin, waar hij ineens vandaan komt en wat de aanleiding is van het feest dat hij opricht, weten we ook helemaal niet. In dat opzicht geeft dit hoofdstuk heel veel gelijkenis met wat we gezien hebben in hoofdstuk 3. Het hoofdstuk waar Nebukadnezar dat beeld opricht, dat iedereen, waar iedereen moet voor buigen en aanbidden. Daar is ook eveneens een hoofdstuk dat begint bijna in de oorspronkelijke taal op gelijkaardige wijze als dit hoofdstuk. Er wordt meteen met de deur in huis gevallen. Maar denk eens aan wat er gebeurt in hoofdstuk 4 om maar één ding te tonen. Wat gebeurt er met Nebukadnezar in hoofdstuk 4? Hij wordt
rijk aan de dieren.
Vernederd. Ja. Er wordt een oordeel over hem aangezegd. Weliswaar door middel van een droom. In hoofdstuk 5 wordt er ook een oordeel aangezegd over koning Belshazzar. Nebukadnezar buigt zich en verhoogmoedigt zich voor God, maar in schril contrast zien we dat Belshazzar meteen geoordeeld wordt. Hij heeft zelfs nog niet de tijd om zich te bekeren. Beiden zijn koning van Babylon. Het zijn de enige twee koningen van Babylon die we ontmoeten in het boek Daniel. Het volgende hoofdstuk gaat het alweer over een andere koning die aan de macht komt. Darius de Meder. Ja?
Is dat ook gewoon voor de Medea gevonden was, Babylon, en de voor in de droom, en de voor in de koning Nebukadnezar. Dat hij een fout en een droom, dat God, Nebukadnezar, apart is het. Hier zet je een kleine blik waarin dat dan gebeurt. Die andere mensen zijn ook getuigen van dat dat al gebeurt.
Ja, maar het is maar de koning zelf die het specifiek ziet gebeuren. Maar daarna natuurlijk is het bewijs op de wand. Maar de gebeurtenis zelf is heel specifiek. Alleen de koning die het ziet.
Hij ziet het van, maar iedereen ziet wel tot opschriften.
Inderdaad, dat is waar. Maar we kunnen wel stellen dat beiden als nog een gelijkenis een openbaring van God krijgen betreffende hun eigen gevaarlijke toestand waarin dat ze verkeren. Want beiden zijn eigenlijk gekenmerkt door een houding van
hoogmoed.
Allebei. Maar een hoogmoed die zich verschillend uit. Nebukadnezar eigent zich de plaats toe die alleen God toekomt. Terwijl Belshazzar zich vergrijpt aan het heilige materiaal dat alleen God toebehoort. En God geheiligd is. Ja? Nog?
Waarom is zijn oordeel dan zo directer van...
Beter weten.
Dat is een van de vragen die wij ons gaan moeten stellen aan het eind van dit hoofdstuk. Vandaar dat er zo'n geweldig contrast is. Er is overeenstemming, een bijzondere overeenstemming, maar een geweldige contrast in de uitkomst en de afloop van het leven van beide koningen. Ja, en daar wil ik dan ook meteen beginnen. Compleet eigenlijk geoordeeld wordt, inderdaad. Want dat is een heel opmerkelijk feit. Straks dan meer over. Ik weet niet of u nog het overzicht herinnert, waarin we de 7 hoofdstukken, herinnert u, het boek is opgedeeld in 2 grote blokken. Het is geschreven namelijk in 2 verschillende talen, zijnde Aramees en het Hebreeuws. Aramees, de toenmalige taal van de diplomatie, de meest gebruikte taal, een beetje te vergelijken met het Engels in onze dag, terwijl het tweede deel van het boek geschreven is in het Hebreeuws, taal van Gods volk. Nu hebben we gezien dat je dat gedeelte, dat Aramees gedeelte, kan opdelen in een spiegelbeeldstructuur. Hebben jullie dat nog bij jullie? Waarschijnlijk niet. Daarom heb ik het opnieuw afgedrukt, maar spijtig genoeg ontbreekt er een stukje links en een stukje rechts. Maar ik zal het wel aanvullen en ik zal zorgen dat het op het internet komt te staan. Dan kan je het voor jezelf nog eens afdrukken. En misschien zou het wel goed zijn om het bij je te houden voor deze studies, want ik ga er nog op terugkomen. Dus mijn excuus is dat het niet zo geslaagd is. Ik hoop dat ik er genoeg heb. Voor vanavond gaan we het wel redden. Ja, niet erg. Dus hoofdstuk 1 vinden we hier bovenaan, was de Hebreeuwse inleiding op het boek. En Daniel en zijn 3 vrienden, die een opleiding zijn aan het koninklijk hof te Babel, dat is in het Hebreeuws geschreven, hoofdstuk 1. En dan vinden we dat het Hebreeuws gedeelte, het S-gedeelte, het Hebreeuws gedeelte, begint vanaf hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 7. En dan zien we die spiegelbeeldstructuur in het feit dat hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7 parallel met elkaar lopen. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de koning een visioen krijgt van 4 op 1 volgende koninkrijken. En dat wordt gezien in het beeld van een mens. Dat herinneren u zich nog wel. En dan hebben we, gelijklopend daarmee, het spiegelbeeld dat tegenover is hoofdstuk 7, waar we nog aan toe moeten komen. Het visioen van 4 op 1 volgende koninkrijken, maar die nu gezien worden in het beeld of in 4 beelden van 4 dieren. Dat is het Aramees gedeelte. Ja. De inleiding is Hebreeuws, maar dan 2 tot 7 is Aramees. Ja. Het S-gedeelte.
Dus 2 tot 7 Aramees.
Ja. inderdaad. We hebben normaal gezien in de inleiding en ik dacht dat de PowerPoint toch op het internet gestaan heeft, dus dat vind ik ook nog eens terug. En dan hebben we de volgende, dat is het hoofdstuk 3 en 6, die spiegelbeeld zijn van elkaar, waarin we twee keer een martelarenverhaal vinden. In hoofdstuk 3 is het verhaal van Daniels vrienden die gered worden uit de vurige oven. Terwijl in hoofdstuk 6, waar we de volgende keren zullen aan toekomen, niet volgende studie, maar de studie daarop wellicht, is het bekende martelarenverhaal van God die Daniel redt uit de leeuwenkuil. En dan vinden we centraal in dit gedeelte twee hoofdstukken die aangeduid staan met C en C-accent. Ja. Dus eigenlijk moet hier staan A, B, C, C-accent, B-accent, C-accent. Ja. Dat is die spiegelbeeldstructuur. Dus C en C-accent is het middengedeelte waarvan het eerste wat we de vorige keer behandeld hebben, de geschiedenis is waarin dat de hoogmoed van Nebukadnezar wordt ons geschilderd en waar hij geconfronteerd wordt met de soevereinheid van Yahweh, de God van Israël. Daar kom ik straks nog op terug. En in het tweede, wat we nu vandaag gelezen hebben, zien we hoe dat de hoogmoed van Belshazzar geconfronteerd wordt met de soevereine macht van Yahweh, de God van Israël. De ene wordt verhoogd nadat hij vernederd is, en de andere wordt vernederd en geoordeeld. Dus je ziet dat deze beide geschiedenissen en deze indeling zeer centraal staan in dit stuk. Met andere woorden, ze vormen eigenlijk een beetje de kern van dit gedeelte. Ze hebben voor ons een heel belangrijk onderwijs. En daarom is het goed om eigenlijk wat er aan is voorafgegaan aan dit vijfde hoofdstuk, om die eerste vier hoofdstukken nog eens terug met elkaar te doorlopen. Want daarin gaan we zien dat wat we de vorige maal gezien hebben en afgesloten is in hoofdstuk 4, namelijk de geschiedenis van Nebukadnezar, want ze is geëindigd in hoofdstuk 4, dat het hoogtepunt is van een openbaring, een onthulling, een geschiedenis van Nebukadnezar, die eigenlijk al in hoofdstuk 1 begon. En waardoor we stelselmatig geleid worden, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 is het hoogtepunt. Waarin dat we zien dat God met Nebukadnezar eigenlijk een weg gaat. En dan vinden we in hoofdstuk 5 een schril contrast met Belshazzar. Als we die wandeling nog even maken met elkaar, dan zal het contrast tussen Nebukadnezar en Belshazzar nog des te groter zijn. Als we terugkeren naar hoofdstuk 1, of beter gezegd, voor we terugkeren naar hoofdstuk 1, even inpikken op wat dat vermijn daar aanduidde, en daarin, vandaar gaan we terug naar hoofdstuk 1. Germijn maakt er ons op patent vanavond dat in Daniël hoofdstuk 4 er wel iets heel merkwaardig gebeurt aan het eind. Ze zijn namelijk van Nebukadnezar wordt niet enkel in eer hersteld nadat hij zich verootmoedigd heeft voor God en erkend heeft wie dat hij werkelijk is. Ja, hij beelde zich in en hij droeg zich alsof dat hij God zelf was, een eigen persoon. Maar de ganse geschiedenis van zijn verootmoediging brengt aan het licht dat Nebukadnezar eigenlijk maar een schepsel is die leeft bij de genade en de gratie van God zelf. Niet tegenstaande dat hij dacht dat hij die heerser was, waarbij iedereen in zijn rijk en wereldrijk leefde bij zijn gratie en bij zijn genade. Dus hij krijgt een juist beeld van wie dat hij is in het licht van God. En we vinden dat hij niet enkel en alleen maar hersteld wordt, maar dat er hem inderdaad nog groter heerlijkheid geschonken wordt dan dat hij vroeger had aan het eind van vers 36. Kijk maar eens, vers 36. Terzelfde tijd dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerden ook tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit en mijn luister tot mij terug. Mijn raadsgeren en mijn machthebbers zochten mij weer op. Ik werd in mijn koningschap hersteld. Ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij geschonken. En dat is een zeer, zeer belangrijk detail. Om de eenvoudige reden dat dat patroon, wat dat we vinden in hoofdstuk 4, dat het hoofdpersonage in een probleemsituatie terechtkomt, in een benarde positie. Het lijkt alsof het met hem afgelopen is, uiteindelijk verlost wordt, hersteld wordt en met eer en majesteit omgeven wordt. Tot op dat moment is dat in wat we gezien hebben in hoofdstuk, voornamelijk dan hoofdstuk 2 en 3, en wat we ook gaan zien in de volgende hoofdstukken, enkel het geval voor Daniël en zijn vrienden, die in een beproevende situatie terechtkomen, een zeer netelige positie. Het lijkt alsof het met hen afgelopen is, maar er komt plotseling een wending in het verhaal, waardoor de persoon die in ernstige problemen zit, eruit komt, en niet enkel eruit komt, maar ook begenadigd wordt, een bijzondere positie wordt toebedeeld. Denk maar bijvoorbeeld aan Daniël, nadat hij in hoofdstuk 2 de droom uitgelegd heeft. En denk aan de vrienden van Daniël, die nadat zij verlost zijn uit de vurige oven, met gunst en eer overladen worden. Maar wat dat alleen tot op dat moment gezegd wordt van de getrouwen van Gods volk, die in die verdrukking, in die moeilijke omstandigheden, trouw blijken te zijn, beproefd worden en bevestigd worden door God en geëerd worden door God, dat wordt nu gezegd van die koning van Babylon. Is dat niet opmerkelijk? En het toont aan dat er in koning Nebukadnezar in zijn leven er een geweldige ommekeer heeft plaatsgevonden. En die ommekeer is dit, dat hij veranderd is van zijde. Hij heeft het geweer van schouder veranderd. Eerst stond hij tegenover God en tegenover zijn volk. Maar nu, door zijn verootmoediging en door zijn erkenning van wie God werkelijk is, staat hij nu aan de kant van Gods volk en wordt hij ook, deelt hij ook in de zegen die daarbij hoort. Dat is opmerkelijk, hè? Is iedereen mee? En om dat duidelijker te zien, die geweldige verandering die in hoofdstuk 4, zeg maar, totaal zichtbaar wordt, is het goed om terug te keren naar hoofdstuk 1. En even gans die vier hoofdstukken te doorlopen. Dan gaan we dat duidelijker zien. Want in Daniël hoofdstuk 1, hoewel Daniël daar, of beter gezegd, Nebukadnezar dat niet de hoofdrol speelt, leren we dan wel het een en het ander over deze koning. We lezen en we leren dat deze koning, Nebukadnezar, Jeruzalem geeft veroverd en in elk geval belegerd. Hij heeft het belegerd en het is God die het hem in handen heeft. En hij neemt uit de stad Jeruzalem, uit de tempel, enkele van de heilige vaten, van het gerei, van het huis van de Heer, mee naar zijn land als buit. En hij geeft het als eerbetoon in de tempel van zijn God. Dat is wat we daar nadrukkelijk kunnen leren. Met andere woorden, voor Nebukadnezar, als we het volkomen vanuit zijn oogpunt nu bekijken, hoe kijkt hij tegen de God van Israël aan?
Als een onderworpen God.
Als een onderworpen God. Waarvan het duidelijke bewijs te zien is dat het gerei dat hem toebehoort in de tempel staat van de God van Nebukadnezar. Hij heeft geen enkele kennis of weet van wie de God van Israël is. Voor hem is het in zijn ogen een overwonnen God, inderdaad. En zelfs als aan het eind van Genesis, van Daniel hoofdstuk 1, de vrienden van Daniel, samen met Daniel, voor de koning komen, en ze eigenlijk blijken veel schranderer, wijzer te zijn dan alle overige wijzen en raadgevers van de koning aan het hof te Babel, dan heeft die koning eigenlijk nog geen enkele reden om te erkennen wat wij op dat moment wel al weten. Wij weten dat deze vrienden, dat Daniel en zijn vrienden zoveel wijsheid en zoveel inzicht hebben, omdat God het hen gegeven heeft. Maar de koning heeft geen enkele reden om dat te denken. Integendeel, als hij die wijsheid ziet en dat inzicht en die schranderheid van deze jonge mannen, kan hij voor zichzelf de gewone conclusie trekken van, mijn opleidingsprogramma hier aan het Hof te Babel, dat is wel efficiënt. En met die kennis, als we dan doorgaan naar het tweede hoofdstuk, zien we dat die Nebukadnezar, die in hoofdstuk 1 ons voorgesteld wordt als iemand die eigenlijk volkomen onwetend is, wie die God van Israël werkelijk is, wie zijn wezen en zijn karakter is, zien we dat hij voor het eerst geconfronteerd wordt in dat tweede hoofdstuk met de God van Daniel. Met name zien we dat hij die God leert kennen als een God die verborgenheden openbaart. Kijk maar in 2 vers 28. Dan vinden we dat Daniel hem God bekend maakt als de God, kijk vers 28, maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Dus daar wordt hij geconfronteerd met die God die verborgenheden openbaart. En er is nog een tweede aspect dat duidelijk naar boven komt in dat tweede hoofdstuk, en dat vinden we namelijk in vers 37. En dat is dit, dat die God van Daniel van zichzelf beweert dat hij de macht en de controle heeft over de ganse geschiedenis. Kijk maar in 2 vers 37. Daar zegt Daniel, gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft. Die koning, die God, is de God der goden. Hij heeft de allerhoogste macht. Hij bestuurt en regeert alles. Hij is het die de macht gegeven heeft aan koning Nebukadnezar. Maar aan het eind van dit hoofdstuk blijkt overduidelijk dat de koning, ondanks deze tweevoudige openbaring, daar nog maar zeer weinig van begrepen heeft. En eigenlijk alleen de God van Daniel lijkt te erkennen als die God die verborgenheden openbaart. Kijk maar in vers 47, dan wordt het ons duidelijk gemaakt. De koning gaf Daniel ten antwoord, in waarheid uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Dubbele punt, en hij openbaart verborgenheden. Daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. Dus alhoewel het spreekt over de God der goden, dan zie je dat hij voornamelijk nog maar beseft heeft en begrijpt dat die God van Daniel een God is die blijkbaar in staat is om verborgenheden te openbaren. Maar het is absoluut niet tot hem doorgedrongen dat deze God de God is die hem heeft aangesteld. Dat het die God is die hem de macht geeft. En dat blijkt overduidelijk als we verder lezen in hoofdstuk 3. Want wat vinden we in hoofdstuk 3? Dat de koning Nebukadnezar inderdaad daar niets van begrepen heeft. Hij heeft weliswaar begrepen uit die droom in Daniel hoofdstuk 2 dat hij het gouden hoofd is. Maar het feit dat hij het gouden hoofd is, is hem blijkbaar ook naar het hoofd gestegen. Want hij richt voor zichzelf een gouden beeld op. Een gouden beeld, een gigantisch gouden beeld, hebben we gezien, dat zijn absolute gezag voorstelt, symboliseert. En iedereen in het Rijk wordt geacht zich voor dat beeld te buigen. Zich aan dat absolute gezag dat hij zichzelf toe-eigent te onderwerpen, ja, zelfs zijn gezag te aanbidden. Dus dat betekent dat Nebukadnezar eigenlijk zijn plaats ten aanzien van de Heere God absoluut niet kent. Dat hij, wat hij heeft gezegd over Daniëls God in het vorige hoofdstuk, dat hij de God der Goden is, dat dat slechts maar lippentaal is, die absoluut niet verrijkt, die weinig inhoud geeft. Want voor zichzelf laat hij zien dat hij absoluut geen besef heeft van de realiteit, van wie dat hij werkelijk is en van wie dat God is. En daarom kan hij ook absoluut niet begrijpen waarom de vrienden van Daniël zulke ernstige bezwaren hebben om zich te buigen voor dat beeld, zich te onderwerpen aan de absolute gezag dat de koning zichzelf toe-eigent en dat in feite eigenlijk alleen God toebehoort. Hij kan dat niet begrijpen. En hij verwacht dan ook absoluut niet dat ook maar iemand in staat zou zijn om deze drie vrienden die hij werpt in de vurige oven, om die uit zijn hand te redden. Dat kan hij niet voorstellen. Vanuit het besef wie dat hij zelf is met zijn absolute macht, acht hij niemand in staat om deze mensen uit zijn hand te kunnen redden. Maar wat blijkt uit het vervolg van dit hoofdstuk, dat Nebukadnezar, en wat hij absoluut niet verwacht, plotseling geconfronteerd wordt met de macht van de God van Daniël. Want we zien nadrukkelijk dat de God van Daniël een God is die niet enkel verborgenheden kan openbaren, maar een God is die bij machte is om Nebukadnezar zijn plannen te verijdelen. Door die plannen te dwarsbomen. En zijn volk, de vrienden van Daniël, in staat is om hen te redden uit de macht van Nebukadnezar. En dat is voor hem opnieuw een verdere openbaring. Want dat dringt wel tot hem door. Kijk maar eens. Dat is de enige verklaring ook waarom hij dat die rare verordening maakt in 3 vers 29. Daarom zegt hij, wordt door mij een gebod uitgevaardigd, dat ieder tot welk volk, tot welke natie of taal gij ook behoren, die een oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesach en Abednego, in stukken gehouwen, en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden. Waarom? Omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. Zie je dat? En toen bewees de koning Sadrak, Mesach en Abednego bijzondere gunst in het gewest Babel. Waarom doet hij dat? Omdat hij respecteert, ontzag heeft voor Sadrak, Mesach en Abednego, dat ze zich zo vasthouden, zo trouw zijn aan hun God. Dus wederom zien we dat, alhoewel hij onder de indruk is van de macht van de God van Israël, dat niet zijn perceptie is van die God, maar alleen maar bewondert hij dat die God, die Sadrak, Mesach en Abednego heeft verlost, dat zij op die God vertrouwen. Dus alles gaat nog steeds buiten hem om. Dat gebeurt, heeft nog niks te maken met hem persoonlijk. Het is pas in hoofdstuk 4 dat Nebukadnezar, die God die hij kent als de God van Daniël, die kan verborgenheden uitleggen, en die de God van Sadrak, Mesach en Abednego is, die in staat is om machtig in te grijpen, dat die God plotseling aan hem raakt. Dat is wat we nadrukkelijk vinden in het volgende hoofdstuk. Hij heeft de kracht gezien van die God van Israël in Daniël hoofdstuk 3, wanneer dat de vrienden van Daniël gered worden uit de vurige oven, maar hij heeft die kracht uiteindelijk nog niet aan de lijve ondervonden. En dat gebeurt in hoofdstuk 4. En hier krijgen we eigenlijk de finale van deze verhaallijn van Nebukadnezar. Hier zien we dat de hand van God over Nebukadnezar zelf komt. Dat die God niet langer alleen maar een onthuller is van verborgenheden, een God die voor zijn volk tussen beiden treedt en hen redt, maar dat deze God de Allerhoogste is. de Allerhoogste God die regeert over de koninkrijken van deze wereld en deze koninkrijken beschikt en heeft aan wie Hij wil. Dat vinden we nadrukkelijk in 4 vers 17. Kijk maar, 4 vers 17. Waar er gezegd wordt, dit bevel berust op het besluit der wachters en deze zaak op het woord der heiligen, opdat de levenden mogen weten, wat? Dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil. Ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstaat. Dus nadrukkelijk wordt Nebukadnezar hier geconfronteerd dat die God die blijkbaar machtig is van Israël, werkelijk de Allerhoogste God is. De God der goden is, die de macht uitoefent over alle koningen van deze aarde, over de ganse mensheid, en zelf beschikt wie dat koningschap krijgt. En daar houdt het niet mee op. Er is nog een tweede openbaring, want in die confrontatie die er is tussen Nebukadnezar en de Heere God, wordt ook duidelijk dat deze God, deze almachtige, Allerhoogste God, wel degelijk ook iets verlangt van Nebukadnezar. En dat blijkt in het antwoord dat Daniël hem heeft. In Daniël hoofdstuk 4 zien we, in vers... Klein momentje, ik heb het er niet bijgeschreven, maar ik zal het wel snel vinden. Vers 27... Daar geeft Daniël de koning een raad. Hij zegt, daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn, doe uw zonden teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden door erbarming jegens de ellendigen. Met andere woorden, de God van Israël, de Allerhoogste God, eist niet alleen barmhartigheid en gerechtigheid van zijn volk, maar hij eist het ook van Nebukadnezar en eigenlijk van ieder mens. Dat is het tweede wat hier nadrukkelijk openbaar wordt in dit laatste hoofdstuk. Dus Nebukadnezar is dat evenzeer aan God verschuldigd. Of dat hij dat nu wil of niet, dat speelt helemaal de rol niet. Net zoals alle mensen moet hij het gezag van de Allerhoogste God herkennen. En dan zien we dat inderdaad er bij Nebukadnezar een verandering gebeurt. Op een bepaald moment, aan het eind van het hoofdstuk, zien we dat hij niet langer niet meer vanaf zijn dakappartement neerkijkt op de mensen en dat alles onder zich, onder hem bevindt, maar dat hij vernederd door God als een dier in het veld, etende gras, bevochtigd door de dauw van de hemel, dat hij omhoog kijkt en de God, de Allerhoogste God, erkent. En vanaf dat moment dat hij erkent een schepsel te zijn, en de Allerhoogste God de schepper te zijn, aan wie dat hij gerechtigheid verschuldigd is, aan wie dat hij barmhartigheid verschuldigd is ten aanzien van zijn onderdanen, in eerste dan, en erkent dat het koningschap dat hem toebedeeld was, van Gods wille gegeven is, die het geeft aan wie hij wil, dan pas zien we dat hij in ere hersteld wordt. En niet alleen in ere hersteld wordt, maar nog groter heerlijkheid heeft dan voorheen. Dus als we teruggaan, zie je dat de geschiedenis van de eerste vier hoofdstukken veel meer is dan enkel maar wat in de zondagsschool en in vaak als er studie gegeven wordt over deze gedeelten, op de voorgrond komt, namelijk de getrouwheid waarmee Daniël en zijn vrienden aan het hof te Babel vertoeven. Op de proef gesteld worden door verschillende omstandigheden en in die beproeving bevestigd worden en geëerd worden door God. Er is een andere draad in dit verhaal die ons iets heel bijzonders laat zien. Eigenlijk iets ongelooflijks laat zien. Met name dat God werkzaam is in deze wereld. Hij is inderdaad werkzaam door getrouwe getuigen als Daniel en zijn vrienden. Maar buiten Daniel en zijn vrienden, om buiten die getrouwen, is God ook werkzaam. En welk doel stelt hij? Dat mensen zijn naam leren kennen. Dat God door dit alles heen werkt aan mensen om te tonen wie hij is, de waarheid te openbaren van zijn wezen, van zijn persoon en zijn karakter. En hij gebruikt daar soms getrouwen voor. Maar soms werkt hij los van hen. Het is de God die zich openbaart. En dat is een heel bijzonder iets, maar je moet je nu even in de plaats stellen van het Joodse volk. Hoe keken zij naar de Babylonische ballingschap? Dat was de grootste ramp die hen ooit kon overkomen. Het was een tragedie dat ze weggevoerd waren uit hun land. Dat uiteindelijk het land Israël, met de stad Jeruzalem, de stad van de grote koning, dat die stad verwoest werd, dat die tempel verwoest wordt. Dat was een geweldige tragedie. Maar wat leert uiteindelijk deze eerste vier hoofdstukken? Dat wat in de ogen van Gods volk een tragedie is, dat God door dit alles heen werkt en dat die tragedie blijkt tot zegen te zijn. Ja, nog meer, tot zegen te zijn van de verdrukker. Want het was Nebukadnezar die de verdrukker was. En deze verdrukker wordt veranderd tot iemand die de God van Israël leert kennen. Wat niemand ooit verhoopt had en ooit had kunnen zien of beseffen, wordt hier in deze vier hoofdstukken, in deze verhaallijn, eigenlijk openbaar. En het toonde bijzondere bemoediging voor hen allen die in die situatie zijn, die in ballingschap zijn en die verdrukt worden. Ja, ze worden aangespoord om te volharden en te vertrouwen op God, net zoals Daniel en zijn vrienden. Want inderdaad, God laat zien, en wat die droom openbaart van Nebukadnezar, dat er een dag aanbreekt, dat het koninkrijk van God, de koninkrijken van deze wereld, zal teniet doen, en deze aarde met heerlijkheid vervullen. En dan moeten ze inderdaad op hopen. De dag van de verdrukking, die blijft niet duren. Er komt een nieuwe dag. Een nieuwe dag dat het koninkrijk van God vervult. Maar wat deze geschiedenis daarbij nog extra openbaart, is dat die verandering, dat men niet hoeft te wachten tot het einde om verandering te zien. Dat die God, of beter gezegd, dat die koninkrijken, die de verdrukker zijn, op heel korte termijn wel eens totaal omgekeerd kunnen worden. Op heel korte termijn. Want dat is wat deze geschiedenis ons laat zien. De heerser van Babylon wordt tot iemand die een medestander is van Gods volk. En dat zal belangrijk zijn voor de volgende heerser die komt. Een heel belangrijke heerser die een totale verandering zal inluiden. Koning. Een volgende koning, dus het Babylonische Rijk gaat voorbij hier nu. En er komt, de volgende koning is Cyrus, inderdaad. En het is de Perzen, koning Kores, die uiteindelijk verordent dat mag terugkeren. Hij is het volk gunstig gestemd. Ja? Dat zit hier al eigenlijk een beetje aan te komen. Dat is heel mooi om te zien. En wat er nog duidelijk wordt, is dat deze mensen, die misschien vanuit hun oogpunt verworpen zijn door God, en lijden door de verdrukking, en nu moeten volharden, dat ze zich niet enkel moeten focussen op hun eigen volharding, maar dat ze mogen leren uit deze geschiedenis, dat hun volharding onder het lijden van deze verdrukking veel verdere consequenties geeft dan zij voor ogen kunnen houden. Het toont ons dat God door het alles aan het werk is. Een werk dat veel verder strekt dan een eigen specifieke volharding in geloof en vertrouwen op God. Maar dat God dit alles gebruikt en door het alles heen werkt om zijn plan te volvoeren. En ik denk dat dat ook enorm belangrijk is voor ons. Maar laten we eerlijk zijn, het Nieuwe Testament is daarin heel duidelijk. We hebben dat ook gezien in de Petrusbrief. dat wij geroepen zijn om te leiden en de voetstappen van de Heer Jezus na te volgen. Bijvoorbeeld. We zijn geroepen om te leiden. En dat klinkt niet interessant. Maar ook daar wordt ons het voorbeeld getoond. Ik wil het u nog wel eens laten zien. 1 Petrus hoofdstuk 2. Vers 21. 1 Petrus 2, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen. Waartoe zijn we geroepen? Wel, kijk maar eens terug. Vanaf vers 18. Dan zal het u duidelijk worden waartoe we geroepen zijn. Huisknechten, wees aan uw meesters in alle ontzag onderdanig. Niet alleen aan de goede en inschikkelijke, maar ook aan de verkeerde. Want dat is genade als iemand droeve dingen verdraagt terwille van het geweten voor God. Terwijl hij onrechtvaardig leid. Even meenemen, onrechtvaardig leid. Want wat voor roem is het als u volhardt terwijl u zondigt en met vuisten wordt geslagen. Maar als u volhardt terwijl u goed doet en leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen. Waartoe zijn we geroepen? Om onrechtvaardig te leiden. Naar het voorbeeld van onze Heer die onrechtvaardig geleden heeft. Kijk maar, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Dus we moeten letterlijk in zijn voetstappen treden. En dan wordt er gezegd, hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden, die als gij uitgescholden werd niet terugschold, als gij leed niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij vertrouwde zich volledig toe aan God. Hij leed onder de beschimpingen en de bespottingen en de bespuwingen van de mensen. Maar hij, hoewel hij leed, zondigde hij niet. Er was niet die innerlijke drang om wraak te nemen, om terug te slaan, zoals dat bij ons zo snel opkomt. Maar hij vertrouwde het volledig toe aan God. Niet dat hij het zomaar stoïcijns heeft ondergaan, nee, het raakte hem in het diepst van zijn wezen. Maar hij vertrouwde het toe aan de God die rechter is over alle mensen. Hij is de rechter. En dan staat er, die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij voor de zonden afgestorven voor de gerechtigheid leven. Door zijn striemen bent u gezond geworden, want u dwaalde als schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dus zien we dat er hier gaande is. Petrus wijst er ons op dat dat lijden van de Heer Jezus Christus, waarin dat hij trouw bevonden werd, waarin dat hij niet gezondigd heeft, dat dat lijden op zich niet zomaar een lijden is wat de Heer Jezus door moest, en dat lijden op zich het plan was van God. Nee, dat lijden had een doel. Het winnen tot zegen zijn van zoveel miljoenen mensen. En dat is eigenlijk in beginsel ook het patroon wat we ontdekken in die geschiedenissen, in die eerste hoofdstukken van het boek Daniël. Daniël en zijn vrienden hadden moeilijke, moeilijke tijden, waarin ze verdrukt werden, waarin ze leden. En God kwam hen daar tegemoet, en ze werden verhoogd wanneer dat ze in hun getrouwheid en in hun bevestigd worden door God. Maar we zien dat God door dit alles heen niet enkel met hen specifiek bezig was, maar door hen heen werkte en uiteindelijk de heerser van het gewest Babel, van Babylon zelf, van het wereldrijk, uiteindelijk daardoor gewonnen wordt voor God. En dat mag een bemoediging zijn voor ons. Dat was niet focussen op de beproevingen en op het lijden dat we moeten doorstaan. En alleen maar gefocust zijn van we moeten volharden. We moeten volharden in geloof. We moeten naar God vasthouden. We moeten doorgaan. Maar leren beseffen dat dit door ons geen God ook aan het werk is. En dingen aan het doen is die wij niet zien. Net zoals de vrienden van Daniël en Daniël zelf het ook niet zagen. Maar dat God door het lijden dat niet zinloos is, zijn wegen aan het volvoeren is, maar dat hij bezig is met aan deze schepping zich te openbaren. En wanneer hij zich openbaart, dan zijn het de Nebukadnezars, die in ontzag zich buigen voor God en zich verootmoedigen. Maar dan zijn er ook de Beltsasars, die zichzelf verharden en die abrupt door God geoordeeld worden. Dat is, geloof ik, heel nadrukkelijk wat deze geschiedenissen ons willen leren. En waarin ze ons willen bemoedigen en hoop geven. Als dit de roeping is waarmee we geroepen zijn, in navolging van de Heer Jezus Christus, waarvan dat Daniël en zijn vrienden toch in hun situatie een voorbeeld zijn. Kan iedereen een beetje volgen? Vandaar dat de schrijver ons in Daniël hoofdstuk 5, en nu wil ik beginnen met Daniël hoofdstuk 5, ons niets vertaalt over de achtergrond van wat zich nu gaat afspelen. We weten niet in eerste instantie wie dat Beltsasar is. We weten niet in welk tijdsbestek dat dit gebeurt. We weten helemaal niks. Er wordt ons gewoon verteld dat die Beltsasar een groot feest, een groot avond- en nachtelijk banket aanricht, waar de wijn rijkelijk vloeit, laten we maar zeggen. Ja, er staat zoon, maar dat betekent niet de letterlijke zoon. Want zoon, wij worden ook zonen van Abraham genoemd, maar zijn wij letterlijk zonen van Abraham? Nee. Waarom? We zijn nakomelingen van Abraham. Net zoals het natuurlijke volk Israël, de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende en noem maar verder generatie, ook geen letterlijke zonen van Abraham waren, maar toch zonen van Abraham genoemd worden. Dus met het woordje zoon in onze vertaling wordt een veel ruimer begrip aangeduid dan in onze taal. Eigenlijk is het gewoon van een nakomeling van. Of als het in omgekeerde zin wijst, naar de vader moeten we het lezen als voorvader. Ja? Dus de voorvader van Beltsasar is Nebukadnezar. En Beltsasar is, zeg maar, we zouden het woord gebruiken, een kleinzoon van Nebukadnezar. Dus kleinzoon hoeft ook niet direct tweede generatie, dat kan. Hè? Of, men kent niet in het woord grootvader en overgrootvader, dat bestaat niet in het Oude Testament in die zin. Net zoals dat men het kleinzoon en achterkleinzoon ook niet gebruikt. Men gebruikt gewoon zoon, vader. En dat is alles dat gebruikt wordt. Ja? Want we maken hier een grote sprong eigenlijk. Van hoofdstuk 4, waar we eigenlijk Nebukadnezar zien nadat hij hersteld is op het toppunt van zijn macht. Gaan we in hoofdstuk 5 meteen naar de laatste koning, heerser over het Babylonische Rijk, want dit is de avond dat het Babylonische Rijk voorgoed verdwijnt. Want deze koning komt te sterven in deze nacht. En tussen deze koning en Nebukadnezar zitten drie andere koningen. Intussen, op deze dag, en we kunnen die dag correct bepalen, ik zal u zeggen welke datum het is de 12 oktober 539 voor Christus. We kunnen perfect zeggen, dat is de dag waarop het Babylonische Rijk gevallen is. Dat weten we gewoon. Op dat moment is Nebukadnezar al 23 jaar overleden. Omdat hij gestorven is 23 jaar eerder en 562 voor Christus. We weten dat uit de geschiedkundige overlevering. Ja, uit de overleveringen van de Babyloniërs zelf. Dus dat is geschiedkundig bevestigd. Op dat moment is Daniël al een man op hoge leeftijd. Hij is al 80 jaar. Want dit boek is geen chronologisch boek. Volgend hoofdstuk hebben we het over een andere koning, Darius de Mede. Maar blader eens even door met mij naar hoofdstuk 8. Dus hoofdstuk 8 speelt zich af in de regeringsperiode van de koning die we hier zien sterven in Daniël hoofdstuk 5. Deze koning heeft 10 jaar geregeerd. Dat speelt zich af in die periode. Dat kom je vaker tegen in de Bijbel. Wij zijn gewoon dat boeken chronologisch verlopen. In de Bijbel is dat niet zo. En als je daar geen rekening mee houdt, dan kom je vaak met grote problemen. Ik zal u een ander probleem voorleggen, waar ook de volgorde verwisseld is. Denk aan wat er gebeurt met David en koning Saul. Beiden ontmoeten elkaar. Hè? Saul is ten zeerste weer geheseld door zijn demonen. En wat moet David doen? Spelen. Het volgende hoofdstuk is dat er een oorlog is tussen de Filistijnen en het volk van God. En de kampioen van de Filistijnen daagt de Israëlieten uit, maar zijn allemaal kwenio bang. Tot David dat komt. En David zegt, wie denkt die Filistijnen dat hij is? Dat hij de God van de hemelse machten tart. Ik zal tegen hem strijden in zijn naam. En dan komt hij bij Saul, en Saul kent dat ventje niet. Zeg, hè? Kan dat nu? Het vorige hoofdstuk speelt hij nog op zijn mandoline voor Saul. En het hoofdstuk dracht, dat kent hij hem niet. Denk je dat er dat gebeurt? Volgorde is niet de historische volgorde. Dus als je dat niet ziet, dan zit je met grote problemen. En dat gebeurt vaak in de schrift. Zo ook hier. Ja? Er wordt ons hier een verhaal vertaald, lieve mensen, dat niet gebonden is aan de geschiedenis, aan de chronologie, dat niet gebonden is aan de historische achtergrond en de feiten. De schrijver wil dat we een ander contrast maken, dat we een andere verbinding leggen dan te zoeken van, ah ja, en die Belshazzar, wie was dat nu eigenlijk? En dan moeten we dat zien ten aanzien van Nebukadnezar. Nee, de schrijver wil ons op een ander spoor zetten. Hij wil dat we inderdaad die twee koningen gaan vergelijken, maar hij wil dat we ze gaan vergelijken naar wie dat ze zijn, hoe dat ze gehandeld hebben, maar dat de uitkomst is van hun handeling. Belangrijk om te zien. Dus hier op dat moment is Daniël al een oudere man. Daniël. En Nebukadnezar is al gestorven, al 23 jaar. De schrijver vertelt ons dat niet, maar dat is belangrijk om te weten. Deze Belshazzar is eigenlijk geen koning, maar een regent. Want in de annalen van de Babylonische geschiedenis kom je hem zelfs niet tegen. De laatste koning die aan de macht is wanneer Babylon valt, is koning Nabonidus.
Dus daarmee dat hij de derde rij wordt genoemd.
Men zegt dat het daarmee te maken heeft. Maar, daar gaan we nog wel iets meer over zeggen. Het kan, het hoeft niet per se. Maar, deze Belshazzar is de zoon van Nabonidus. En we weten dat deze koning Nabonidus 10 jaar niet in Babylon vertoefd heeft, maar op een andere plaats. De reden daarvoor ga ik allemaal niet op ingaan. Maar gedurende 10 jaar is Belshazzar de regent die heerst over het koninkrijk Babel in Babylon. 10 jaar. Ja. En Nabonidus is eigenlijk de koning. En zijn zoon is op dat moment regent. En nu moet je weten, op de avond dat dat feest hier plaatsvindt, heel opmerkelijk, een paar dagen voordien is zijn vader, koning Nabonidus dus, met zijn legers, de Babylonische legers, verslagen. En hij is gevlucht voor de Meden. Dus de Meden, die hier de koning zullen opbrengen aan het eind van het hoofdstuk, die staan op dat moment op enkele tientallen kilometers van de poorten van Babylon.
En hier de feest.
En hij bouwt een feest. De vraag is natuurlijk, Waarom bouwt wij dit feest? Dat wordt ons niet aangezegd. En het is een groot feest, want hij nodigt al de bevelhebbers, al de heersers uit van het hele Rijk. Wil je even nog de gedachten verzetten voordat de grote clash er aanbreekt met de meden? Nog een keer een laatste groots feest bouwen? Of wil hij de eenheid versterken, zodat zijn machthebbers samen gesterkt worden, dat ze aan één zeil trekken om de confrontatie aan te gaan? Of viert hij misschien zijn definitieve koningschap, nu papa op de vlucht geslagen is? Hij is nu de koning van Babel. Wie zal het zeggen? We weten het niet. Het is ook niet zo belangrijk. Maar het is wel goed om dat even in gedachten te houden en te zien wat hier gebeurt. Dit is het verslag van de laatste avond van het koninkrijk Babylon. En in de vier hoofdstukken die eraan vooraf gaan, wordt er onze grote koning geschetst. Nebukadnezar, een machtige vorst, die geweldige zaken heeft gedaan. Die een geweldige stad heeft gebouwd. Geweldige roem en eer door veldslagen heeft verworven. Die de stad heeft gevuld met de buit van zijn veroveringstochten. Zo is hij gekenmerkt. En wat weten we van die Belshazzar? Hij is geen bouwer van een stad, maar de bouwer van een groot feest. Dat is het enige dat we van hem horen. Dat is een opmerkelijk contrast dat ons hier geschilderd wordt. Nochtans heeft hij 10 jaar geregeerd. Maar het enige vermeldenswaardige voor de Heere God is die laatste avond van zijn rijk. De laatste avond van zijn regeerambt. Dat is het enige dat vermelden waard is. Hij komt zelfs niet in de annalen voort van de koningen van Babylon. Want de lange tijd heeft men betwist of dit werkelijk wel historisch gebeurd was. Tot men enkele tientallen jaren terug andere tabletten heeft gevonden die het bewijs waren dat inderdaad deze persoon, deze Belshazzar, heerser was over het gewest Babel gedurende 10 jaar, wanneer dat zijn vader eigenlijk de werkelijke koning was. Dat is nog niet zo heel lang dat dat geweten is. Dus dat is wel bijzonder als je daarbij stilstaat. En het hoofdstuk opent, vanaf vers 1, koning Belshazzar richtte een grote maaltijd aan voor zijn machthebbers, 1000 in getal. Ja, geen letterlijk 1000, gewoon maar aan te duiden dat er ongeveer 1000 zijn, om ons onder de indruk te brengen van de grote getalen. Wat een feestje voor 1000 man. Toch een serieus feestje. We gaan ze hier niet binnenkrijgen. En als je dat vergelijkt, dan is de openingszin eigenlijk bijna identiek met Daniël hoofdstuk 3. Waar er ook meteen met de deur in huis gevallen wordt. Koning Nebukadnezar maakt een houden beeld waarvan de hoogte en zo verder. De openingszin is nagenoeg identiek in opbouw. En de schrijver wil dat we die twee dingen met elkaar gaan vergelijken. Want wat er ook gezegd wordt van Nebukadnezar, hij bouwde een groot feest voor zichzelf, want hij staat centraal, hè. We gaan straks zien, koning Belshazzar, bouwt de ander, of richt de ander een geweldig beeld op voor zichzelf. Maar wat is het grote contrast tussen die twee koningen? En wat er vervolgens gebeurt. De koning bouwt een groot feest, Belshazzar. Allen zijn uitgenodigd, die heersen in zijn rijk. En hij haalt er ook zijn vrouwen en zijn bijvrouwen al bij. Wat heel ongebruikelijk is. Want normaal, kijk maar eens, in het boek Esther wordt er ook zo'n groot feest aangericht. En de vrouwen zijn daar niet welkom. Hier wel. Nu, we moeten daarvoor ons niet direct gaan voorstellen dat het hier een geweldige orgie was. Een super braspartij, dat is het nu ook weer niet. Maar het laat wel zien dat dit een serieus, gigantisch feest is, waar er toch het een en het ander te beleven viel. En de wijn vloeit rijkelijk. En dan zie je dat de koning, ik ga niet zeggen dat hij serieus van de kaart is, maar toch geraakt hij overmoedig onder invloed van de wijn. En wat doet hij dan? Iets onverklaarbaars. Inderdaad, het gerei dat eertijds, hè, wat we gelezen hebben in hoofdstuk 1, door Nebukadnezar uit Jeruzalem, uit de tempel gebracht is, in de tempel van hij, zijn God, hij vindt er niet beter op dan dat gerei te halen en dat ze vervolgens uit die bekers met elkaar gaan drinken en feest vieren. En hierin wordt het grote contrast met Nebukadnezar zichtbaar. Alhoewel dat hij de tempel, Nebukadnezar, wanneer dat hij Jeruzalem binnenvalt, dat hij wel degelijk ook het tempelgerij ontheiligt, want hij haalt het weg uit de tempel van God en hij brengt het in de tempel van zijn God, zien we dat deze koning iets doet wat Nebukadnezar nog niet in zijn hoofd ging halen. Want Nebukadnezar erkent nog altijd dat gerij, alhoewel dat het oorspronkelijk gewijd was aan de God van Israël, dat dat heilig is. En hij brengt het opnieuw in een heilige plaats, in de tempel van zijn God. Voor hem is dat heilig. Maar wat zien we bij Belshazzar? Dat deze man absoluut niet schaamt om het te ontheiligen. En het inderdaad gebruikt voor zichzelf. Dus zie je het contrast dat er ons geschilderd wordt? Wanneer Nebukadnezar nog niet in zijn hoofd ging halen. Dat doet Belshazzar hier. En dan weet je. Oh, dit kan niet zomaar gebeuren. Er moet iets gebeuren. God zal ingrijpen. En dat is ook wat er ook meteen gebeurt. Maar kijk maar, wat doen ze? Ze gaan zelfs een stapje verder. Germain legt de nadruk erop, hij gebruikt het voor zichzelf. Inderdaad, ze drinken er wijn uit. Maar wat doen ze tegelijk? Vers 4, ze dronken wijn en roemden de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Die goden worden nog niet eens bij name genoemd. Maar ze worden genoemd naar het materiaal waar ze uit vervaardigd zijn. Nietige, onbetekenende goden. Hetzelfde materiaal waaruit dat die bekers vervaardigd zijn, hout. Daaruit zijn die goden onder andere vervaardigd. Dus het is niet alleen dat hij het onheiligt voor zichzelf. Maar hij misbruikt het nog eens om die goden die geen goden zijn, om hen te eren. Dat is godslasterlijk en heiligschennis wat hij hier pleegt. Zie je het grote vergrijp dat hij doet? En dan kan natuurlijk de tussenkomst van God niet uitblijven. Kijk maar in vers 5. Terzelfde tijd. Zie je dat? Terzelfde tijd. Verschenen vingers van een mensenhand. En wat er dan gebeurt, is voor de volgende man. De spanning erin houdt niet. Ja. Ik doe nog altijd aan klantenbinding, hein, Christophe? Is dat een beetje duidelijk? Er zijn de vragen over wat we gezien hebben.
Ik heb hier eentje.
Ja, Serge.
De gedachte is soms ook verontrustend. Ik vond dat toch. Ik heb onder andere van Billy Graham. Kom er een beetje die gedachte vanavond ook in de studie. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Ik weet dat God, onze Heer, gebruikt wie hij wil. Dat staat buiten kijf. En ook alles ten goede gebruikt voor zijn plannen te volbrengen. Mm-hmm. Ik ken misschien iets van een Joodse houding in mij. Heb ik dat besef, dan moet ik ook beseffen dat God eigenlijk ook bij machten is. Een volkomen vreemde aan het christendom, tot een christen te maken. Dat, die gedachte kwam een beetje ook in de studie vanavond en ik was zo'n klein beetje van verontrust. Ik weet niet waarom.
Waarom zouden ze je daarvan verontrust?
Omdat, de kerk, gelijk dat u nu voortgaat in de geschiedenis, mm-hmm. Het instrument is van God ook. En dat doet de Heer uitbreidt door het evangelie, door zijn kerk begonnen, mm-hmm. zo uitbreidt. Maar mm-hmm. blijkbaar kan dat ook dat hij iemand willekeurig nederig kan maken en blij is te komen van de levende God. Dat kan. Die God zo gehandeld heeft in het verleden ook.
Dat vind je toch vaker in het Oude Testament?
Ja, dan moet ik weer denken van, onze Heer Jezus zegt, je kunt niet tot God komen dan door mij alleen.
Dat is een ander verhaal.
En dan dat klinkt dat zo van, ja, maar je geen evangelie gaat, je gewoon de omstandigheden en geleid door God hebben hem ertoe gebracht. Volgens mij heb ik dat ook gezegd, die zei van, ik geloof dat Nebukadnezar erom geboren is, ik zeg, ik weet het niet. En wat kunt er wel zo toe komen, volgens mij ook uiteindelijk. Als je dat zo ziet, is het toch zo duidelijk verleden dat hij God gekend heeft en is van persoonlijk raak geweest voor God in zijn leven.
Inderdaad, maar hoe ver dat dan leidt, dat kunnen wij toch niet zeggen. En daar had het hem nu toch niet over. Het is gewoon, hoe kunnen wij nu zeggen van, je is wederom geboren of niet? Die kwestie speelt hem hier toch niet. Het is iemand die tot erkenning komt van wie dat God is, beseft wie dat hij zelf is in het licht van God, en dat ook openlijk voor zichzelf beleidt. En je ziet dat hij daarin door God bevestigd wordt. Maar hoe ver dat dan leidt, wie zijn wij om dat te zeggen? Waarom moeten we dan direct zo ver gaan in de conclusies? Olief?
Je erkent als koning, erkent die gewinnen dat er een macht boven mensen was, dat er vroeger niemand was die machtiger was dan hem.
Ja.
Die had gewinnen hem besef als koning, net doordat zijn rijk zo groot en doordat hij als persoon, als mens, zo machtig was, dacht hij dat ergens, ja,
een totje boven
iets was die boven hem kon of toch bestaan.
Mm-hmm.
Daarvan komt tot een keer dat men erkent dat er gewoon een maat spelen waarin dat hen komt geloven.
Absoluut, dat is waar.
En toch zie je hier ook, als je zijn leven ziet, kunt je op zijn leven benaderen naast zitten. Job werd ook vernederd. Alles afgepakt en later dubbel in neergesteld. Dat gebeurt met Nebukadnezar ook.
Ja.
En eigenlijk helemaal niet iemand die tot Gods volk behoorde, maar die heeft wel hetzelfde ook zo meegemaakt. Die was van hoogmoed, niet dat Job hoogmoedig was, maar ook met de leiders weggekend. En uiteindelijk dubbel gekregen van hetgeen dat hem voordien had.
Ja.
En met Nebukadnezar is ook die weg gegaan.
Ja.
Is ook alles ontnomen geweest.
Ja.
Tegelijk aan een dier en op het einde dubbel van hetgeen dat hem voor die
dat. En een belijdenis lijkt een beetje in op elkaar. Ja. Want Job herkent ook dat hij God slechts kende van van horen zeggen, van verre, maar nu kent hij hem van nabij. En zo wist hij eigenlijk ook maar Nebukadnezar, dat hij God aan de leven ervaren heeft. En trouwens, wat als het gaat om mensen die nu buiten christendom zouden kunnen gered worden, er zijn uiteraard, en er zijn verhalen van moslims die plotseling een openbaren als christenen, zonder dat ze ooit een evangelist of een bijbel gezien hebben. En hoe doen ze het? Bijvoorbeeld heb ik een getuigenis gelezen van één persoon, die duidelijk vertelt dat in een nachtgezicht, in een droom, de Heer Jezus zich aan hem heeft geopenbaard.
En hij was daarvoor moslim.
En daarvoor was hij moslim.
Ja.
En beleid door Jezus Christus gered en behouden te zijn. Dus het kan, God kan zich buiten ons om zeker openbaren. Maar ik geloof evenzeer dat alleen de behoudenis in de Heer Jezus Christus is. Daar ben ik evenzeer van overtuigd. En ik geloof niet dat wat we nu overdacht hebben met elkaar, dat iets aan afdoet. Wat we hier zien is dat God bij machte is om zich te openbaren buitenom. En de ene persoon geeft daar acht op. En de andere persoon verwerpt dit.
Daniel had wel even naar zijn eindsteek ook erin, toch. Maar al hetgeen wat dat hij zegt, dan heb ik al niet dat doet, wat dat eigenlijk niet mag, of niet hoort te zien. Maar Belsazar is juist hetzelfde.
Ja, ik vind het grappig dat Belsazar reageert.
Ah ja?
Hij zegt, je had het woord van en Belsazar beloond hem.
Ja, dat is een contrast.
Ja, inderdaad.
Daniel zegt van dat is een droom. Per jaar later tegen dat gebeurt. Dus dan is het ook van Daniel zo te zeggen, wat ik moet nog even gepezen, dat is hier toch wat die beter, die meer is of ik. En dan hoort iets van pezen.
Ja, maar uiteindelijk, het gaat erom, je zegt van Daniel is er inderdaad in betrokken, maar het is in directe zin, God is zich openbaard aan Belsazar. En omdat er niemand is die hem kan helpen, wordt uiteindelijk Daniel erbij gehaald om het uit te leggen. Maar de openbaring is niet via de tussenpersoon Daniel, maar is rechtstreeks aan Belshazzar. De dromen die God spreekt, zijn rechtstreeks aan Nebukadnezar. Terwijl dat, als je het vergelijkt aan wat Serge op aanstuurde, is dat het evangelie moet verkondigd worden via een tussenpersoon.
Via Christen, weet
je? Ja.
Ze vragen toch echt naar een pannen. Hoe dat dan nu Christen was? Dat dan voor hem benut werd, want ze wisten niet wie dat gestopt.
Uiteindelijk, in tweede instantie, wordt Daniel er dan bijgehaald. Maar de openbaring is rechtstreeks.
Onze God leren kennen is toch een beetje breder dan dat wij van ons gedacht hebben, zo smal.
Inderdaad, en daarvoor, dat vind ik zo belangrijk, dat we die dingen ook gaan zien, door die studies heen, dat de dingen wel soms toch wel ietsje ruimer zijn dan wij denken. Zonder ons daarin op glad ijs te begeven. Ja, het gouden rijk verdwijnt en het zilveren rijk komt eraan. Inderdaad, dat is wat hij ziet.
Ik vind ook wel tof dat de vrouw is, dat de koningin is, die de koning wist op Daniel. Het spreekbaar om de vrouw toen ook wel een beetje, als ook wel wijsheid, die vrouw, dat ze zich dan al wist.
De moederkoningin, dat zie je ook dus bij de koningen van Juda. Ze worden vaak vermeld bij de koningen in het boek Koningen en Kronieken. De moeder van deze koning is, die wordt vermeld omdat ze veel macht en invloed geeft. Dat was vooral bij de koningen van het huis van Juda het geval. En ook vinden we dat bij de Babyloniërs en de Meden en de Persen, dat daar de moeders van de koning, wie dat dan nu mee bedoeld wordt, is het letterlijk de moeder van Belshazzar? Dat weten we niet. Het kan evengoed een dochter zijn van Nebukadnezar of de vrouw van Nebukadnezar zelfs. Dus het is een koningin, ja. Absoluut.
Niet alleen aan leraars, maar ook afgelopen tijd, dat ze maar een moeder die als soort opvulling ook fungeerde.
Zij was verantwoordelijk vooral om het erfgoed van het verleden door te geven. Vandaar dat zij hier in dit geval Belshazzar eraan herinnert dat hij vergeten is wat er gebeurd is. Hij is vergeten wat er met zijn voorvader gebeurd is. Hij heeft er geen enkele acht op geslagen, hij heeft er niks uit geleerd. Want dat is ook...
Alsjeblieft. Hoewel hij dit alles wist, maar je had er geen nacht
op. Ja, geen nacht op, sorry voor mijn bewoording. Maar hij wist het inderdaad, maar hij heeft er niks mee gedaan. Hij heeft er geen lessen en geen conclusies uit getrokken. Maar hij heeft zich niet verootmoedigd voor de God van Daniel. Integendeel, hij had openlijk de vernedering, hij gaat hem openlijk vernederen, heiligschennis plegen door zich te vergrijpen aan deze heilige voorwerpen die alleen God toebehoren.
Als je dat zo'n beetje leest, dat klinkt toch een beetje dat hem zo zijn laatste avondmaal georganiseerd heeft en iedereen mee de dieper in plots leren precies. Die achtergrond dat je nu gegeven hebt, ik dacht voordien dat het pis en vree was in zijn rijk, totdat je nu beseft dat eigenlijk 2 dagen voordien hun ganse leger verslagen was, zijn vader dood is.
Zijn vader is niet dood, zijn vader is op de vlucht. Is gevlucht.
En dat leger van de vijand eigenlijk al heel dicht genaderd is.
Ja, ze staan bijna voor de poort. En dezelfde nacht gaan ze dus door de rivierbedding onder stad doorkruipen en de stad wordt ingenomen zonder slag of stoot. Er is zelfs nog geen gevecht.
Dat is wel een grote vuur in Babylonië. Dat was het, daarom dat er bijna was van die vuur 50 meter breed
Dat, dat is ook wat sommige uitleggers zeggen van kijk, hij laat u niet zien dat hij ook maar onder de indruk is van die vijandelijke macht die komt, want hij gelooft en hij vertrouwt in de zekerheid van de muren en de bescherming die Babylon heeft.